De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Dit is een BNR-podcast.
Je hoort het al, Robert de Boek en Kees de Kort zijn klaar voor een nieuw jaar vol macro-economische bespiegelingen en lopen al warm in de coulissen, want we zijn er weer hoor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. We houden ons gewoon ook dit jaar weer aan ons motto: gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel. Met deze week. Kees, ja, het is niet te geloven, is licht positief over de nieuwste economische cijfers. Tenminste, het komt natuurlijk allemaal wel met een winstwaarschuwing. En Robert vindt dat het kabinet echt het slechtste voorbeeld geeft als het om arbeidsetels gaat. En wanneer stopt het onnodige sterven in Oekraïne?
Onno Eigelsheim, de commandant van de Nederlandse strijdkrachten, vindt dat er in het conflict tussen Oekraïne en de Russen blijkbaar nog niet genoeg doden zijn gevallen.
Zo, Kees.
Ja.
Kaag kiest vooral voor zichzelf, niet voor het landsbelang.
Ter zake.
We gaan beginnen, Kees. Allereerst gelukkig nieuwjaar natuurlijk voor Wendy, Kees en alle luisteraars.
De luisteraars zijn niet vergeten.
De luisteraars, zeker.
We doen het omdat we het leuk vinden, maar de luisteraars.
Die staat voorop. Ja, Kees, het kerstreces zit erop. Mijn doelgroep, de ondernemers, zijn natuurlijk weer enorm enthousiast en positief om het jaar met hun plannen in te gaan. Hebben onder de kerstboom weer allerlei nieuwe strategieën bedacht. Dus positivisme alom. En de vraag is, kun jij dat staven, Kees, dat positivisme met de nieuwste macro-economische cijfers?
Ik ben bang van niet, Robert.
Oh,
nee, maar dat, kijk, je kent het verhaal natuurlijk. De macro-economie, dat is de metafoor van de supertanker. Langzaam maar zeker verandert die van koers. Een ondernemer kan wel denken dat hij in een speedbootje zit, dat het van de een op de andere dag veel beter gaat. Maar de macro-economie is dat niet. En voordat we 2-3 uitzendingen geleden hadden we het over de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Dat is een klein minnetje, nou, niet onverwacht. Maar het is het derde kwartaal. En nou komen ze langzaamaan de cijfers binnen over het vierde kwartaal. Het grote beeld wordt niet heel positiever. Hè. Vorige week de CBS conjunctuurindicator. Dat is een optelsom van 13 indicatoren die aangeven naar welke kant we op gaan. Ja, al anderhalf jaar gaat het gewoon langzaam maar zeker wat minder. Niet met alles natuurlijk. Hè. Het zijn kleine plusjes, kleine minnetjes. Maar de rode draad is een klein minnetje. Inkoopmanagers de afgelopen dagen. Ja, dat sukkelt ook een beetje door. Wordt niet slecht, maar wordt ook niet beter. Het enige, en dat was natuurlijk wel echt goed nieuws als je erover nadenkt. Dat waren de laatste inflatiecijfers die vanmorgen bekend zijn geworden. Is al wat langer aan de gang. De inflatie daalt. En ook de afgelopen maanden is die fors gedaald. Dus dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Zit hem vooral in de energieprijzen. En ja, dat is goed nieuws. En tegelijkertijd ook goed nieuws voor andere mensen. De afgelopen dagen de laatste nieuws over de loonontwikkeling in Nederland. Nou, 2022 was al, er stonden al plusjes. Maar 2023 is voor de Nederlandse werknemers echt een goed jaar geweest. Dus wat zie je nou gebeuren? Op dit moment, de lonen gaan behoorlijk omhoog, de inflatie gaat behoorlijk omlaag. Dus de koopkracht, altijd goed voor de economie, die is aan het herstellen. Maar vanaf 2022-2023 is de koopkracht, in eerste instantie zagen we de prijzen snel stijgen en de lonen niet. Dat ging dus ten koste van de koopkracht. En daar is dan sinds kort is daar verandering aan komen. Dus opgeteld, vanaf begin 2022, is de koopkracht nog steeds een stuk lager dan in begin 2022 was. Dus ja, wat kun je daaruit opmaken? Ja, op dit moment ziet het er allemaal goed uit. Maar die inflatie, we hebben het ook al vaker over gehad. Je kunt wel zeggen, je geeft mensen 6-8% meer salaris. Nou, jij bent ondernemer. Dat gaat natuurlijk vertaald worden, denk ik, in of hogere prijzen of lagere winsten. Meer smaken zijn er niet. Dus ik denk wel dat inflatie, die nu echt aan het dalen is vanwege de energieprijzen, dat die weer gaat oplopen. A, vanwege de lonen en ook wel de rente loopt wat op, de lonen lopen behoorlijk op. En die onzekerheid in energieland, die wordt natuurlijk ook weer groter. Dus ik verwacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dat die inflatie weer behoorlijk gaat oplopen. Ja. En dat is natuurlijk wel weer, dat gaat weer zijn sporen trekken door die economie. Hè. Dus ja. Lage winsten, hogere prijzen. Ik schat dat de werkloosheid de komende jaren wel gaat toenemen. Dus, en het is allemaal niet slecht. Maar om nou te zeggen, wat jij denkt, komt er een herstel aan? Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet.
Ja, en daarnaast, Kees, speelt er nog los van Oekraïne een ander geopolitiek conflict. Waar ik toch ook bang voor ben, het Midden-Oosten, dat invloed gaat hebben op onze inflatie. Ik las vanochtend de containerprijzen en veel producten in Nederland komen van ver weg. Dus dat gaat consequenties hebben. De containerprijzen zijn sinds begin oktober verviervoudigd.
Ja, ik heb geestelijk...
En de afgelopen week verdubbeld door het optreden van de Houthis in Jemen en de Rode Zee.
Ja, geestelijk, ik heb het ook gezien. Ik wil er ook over beginnen. Ja, die schepen zijn veel langer onderweg. Dus er is meer vraag naar containers. Nou zijn de containerprijzen natuurlijk voor het grote spel de dingen niet zo heel belangrijk. Maar het is een indicatie hoe dingen in elkaar kunnen grijpen. En ook de olieprijzen. Kijk, als dat conflict een beetje doorzet, is de olie langer onderweg. Neemt onzekerheid toe. En onzekerheid, hè, dat was ook de reden waarom de energieprijs zo ver steeg, was onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? We weten het niet. Nou, prijs omhoog. Dus dat hangt er ook nog boven. Hè. Dat is een beetje onvoorspelbaar, maar dat komt er ook aan. En ik kwam nog iets anders tegen over die inflatie, waar je eigenlijk nooit iemand hoort. Dat is het begrip shrinkflation. Kun je daar iets mee voorstellen?
Ja, dat is 18 koekjes in plaats van 20 voor dezelfde prijs. Ja,
of een pak boter wat dan 20 gram minder is. En ik heb het idee, Robert, ik weet niet of jij dat zit, maar als ik boodschappen doe, ik weet niet of jij wel eens boodschappen doet.
Nee.
Nou, de inflatie is nou blijkbaar heel ver teruggelopen. En als ik boodschappen doe, dan heb ik niet dat de inflatie hard naar teruglopen is. Dus ik kwam het begrip tegen. Ik denk, ik moet toch eens gaan kijken naar de inhoud van pakketjes. Of dat niet een heleboel maskeert.
Maar zit dat
niet...
in de cijfers, Kees? Of worden alleen prijsverhogingen meegeteld?
Nou ja, je zou natuurlijk zeggen dat het punt is.
Het is een prijsverhoging.
Het is 100% prijsverhoging.
Ja, maar is dat te meten?
Het is ook te meten, maar je moet het ook realiseren. En ook allemaal die dingen gaan bijhouden. Dus ik weet het niet. Ik vraag me af of het CBS dat ook al heel systematisch doet. En dat is van heel veel producten ook. Want ook bijvoorbeeld met verzekeringspremies. En als de premie bij spreken 5% omhoog gaat, maar het eigen risico neemt dan ook wat toe, is ook een prijsverhoging. En dus je kunt ondernemers, ik hoef jou niet uit te leggen, die kunnen toch op een aantal manieren, zonder dat de sticker heel erg verandert, toch de prijs verhogen. En ik weet het niet.
Misschien kunnen de luisteraars zich daar eens in verdiepen. Of in de CBS inflatiecijfers shrinkflation is meegenomen.
Ja, weet je, het punt is van, als het goed gaat, hoef je het niet te doen. Ja. Maar als de prijs echt stijgt, gaan mensen toch kijken. Ja. Optisch moet het er anders uitzien. Ja. Dus ik denk dat het een vrij recent fenomeen is. Ja. Zo her en der. Maar het zou me niks verbazen als dat in de supermarkt op allerlei plaatsen al een rol aan het spelen is. Maar nogmaals, ik zeg niet dat CBS geen rekening meer aan, maar het is wel iets wat mij doet.
Wat die lonen betreft, Kees, jij noemde al de loonstijging, 6,1%, de CAO-verhoging het afgelopen jaar. Wat mij opviel is dat de verhoging van de lonen in de overheidssector, dus ambtenaren, groter is dan in de particuliere sector. Nou, dat verbaast me, want als ik dan soms hoor dat provincieambtenaren dreigen te gaan staken, dan denk ik, ja, gewoon doen, zullen we er iets van merken. Maar blijkbaar hebben die toch ook een sterke onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt. Want die lonen stijgen hoger, meer dan in de particuliere sector. Een raar fenomeen.
Nee, Robert, maar jij kent waarschijnlijk ook wat mensen die bij de overheid werken. Ik ook. De overheid is echt een hele goede werkgever. Fijn voor die mensen. Daar gaat het allemaal niet om. Maar het moet wel betaald gaan worden. Dus die prijs, dat gaat allemaal wel komen. De overheid, dat is echt een hele prettige werkgever.
Ja, met heel veel vakantiedagen volgens mij. Want het was weer heel stil op weg hier naar Bokum.
Ook regelingen en zo en faciliteiten. Ja, dat is
het lijkt of mensen steeds langere vakanties hebben. Het kerstreces duurt dan 2 weken, drie weken.
Dat is allemaal fijn voor die mensen natuurlijk. Weet je wel. Maar in termen van macro-economie, wie gaat het betalen? Belastingen, loonprijsspiraal, prijzen. Dus om terug te komen op jouw vraag waarmee je begon. 2024, dit is allemaal dingen die we nu al kunnen zien natuurlijk. Hè. Je begon zelf over die containers en die olie. We hebben nog steeds de onzekerheid over wat gebeurt er in Oekraïne, wat gebeurt er in Gaza, wat gebeurt er in het financieel stelsel. Dus die dingen, het kan allemaal goed aflopen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar er kunnen ook zo her en der zware tegenvallers gaan ontstaan. En die hebben een onmiddellijk effect op de verwachtingen, inflatie en datgene wat er daarna gebeurt.
Nou, ik hoop, Kees, dat de ondernemers die luisteren niet nu naar de Kamer van Koophandel gaan om zich uit te schrijven en te stoppen als ondernemer, maar de positieve tendens gaan realiseren.
De macro-economie is de metafoor van de supertanker. Ja, daar speelt natuurlijk heel veel in dat macro-verhaal zit 100.000 andere verhalen. Nou, dus als je een beetje je best doet en intensief en creatief bent, dan kom je er altijd. Ja, nou, we hebben het net over de economie. En één land waar we het eigenlijk ook in Nederland heel weinig meer over hebben, maar wat een aantal jaren geleden wel in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan, dat is Engeland. En de Brexit. Ik kan me nog herinneren dat ik het met Thomas een paar jaar geleden echt met enige regelmaat over die Brexit heb gehad. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het uitpakken? En jij kwam een artikel tegen waarin een soort eerste indicatie is hoe de Britse publiek tegen die Brexit aankijkt.
Ja, ik las in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. Ja, ik lees de Volkskrant. Je moet weten wat er bij de vijand speelt.
Inderdaad.
Las ik een onderzoek onder 2000 Britten ter gelegenheid van het driejarig Brexit-jubileum. En daar is gevraagd, ja, hoe hebt u dat ervaren? Is dat positief uitgevallen naar uw mening? En de meerderheid denkt dat de Brexit nadelig is geweest voor de economie. En heel verrassend, nadelig is geweest voor het beperken van immigratie. Nou, hoe kan dat? De immigratie in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zowel de legale uit met name Aziatische landen als de illegale over het kanaal. En hoe komt dat? Een probleem voor het Verenigd Koninkrijk is dat het na de Brexit niet langer deel uitmaakt van het Dublin-akkoord. En in dat Dublin-akkoord staat dat een migrant asiel moet aanvragen in het eerste Europese land van aankomst. Dus de belangrijkste motivatie, denk ik, bij veel Britten om voor de Brexit te kiezen, beperking van immigratie, heeft precies anders uitgepakt. En ja, ook de economische groei is beduidend lager dan in de rest van Europa. Althans, zo wordt het gevoeld door de Britten.
Ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Hè?
Dus ja, al met al, ik denk als je de Britten nu opnieuw zou vragen dat ze spijt hebben van de Brexit en de stemming nu een andere zou zijn dan die van 3 jaar geleden.
Ja, wat ik al zei, ik heb het met Thomas toen de tijd vaak over gehad. En wat je toen zag, hè, het begon natuurlijk al in 2015, 2016. Het was een buitengewoon gepolariseerde discussie. Hè. Of je was extreem voor, hè, zo snel met Farage, zo snel mogelijk uit de EU als het kan. Of je was extreem tegen. En werden er wel eens rapporten gepubliceerd over de consequenties. Nou, dat was ook al, of het was alleen maar goed, of het alleen maar slecht. Hè. In Engeland is eigenlijk nooit gewoon een serieuze discussie gevoerd over de plus en de min. Waar rustig afgewogen werd van, nou, wat gaan we winnen, wat gaan we kosten. Dus het is in wezen een hele emotionele beslissing geweest, dat is één. En wat je natuurlijk ook ziet, Robert, in termen van economie. Kijk, op het moment dat ondernemers horen dat dit kan gaan gebeuren, gaan ze natuurlijk anticiperen. Het is niet zo dat men pas iets gaat doen op het moment dat het gebeurt. En dus dat hele aanpassingsproces van die Britse economie aan het mogelijke uitstappen van de EU is natuurlijk 2015, 16 al begonnen. En Engeland is een hele grote economie. Dus die schokken, ja, dat viel allemaal heel erg mee. En ik heb nog even gekeken naar wat cijfers. Ja, kijk wat ik het punt was. Die Engelsen zijn er echt, de dag eruit stapte was 31 januari 2020... En anderhalve maand later won corona. En dus dat heeft natuurlijk ook de Britse economie mitscheeps geraakt. Dus als je gewoon kijkt naar die cijfers, de macro-economische cijfers, dan zijn die van Engeland zo de afgelopen 4-5 jaar
niet zo slecht.
Ook niet beter, hè, maar ook niet slecht. Maar we zijn collectief geraakt. Hè. De Britse economie had geanticipeerd op het uitstappen, werd daarna geraakt door de corona. Is een grote economie met allemaal steunmaatregelen. Dus ja, in Engeland gaat het ook niet zo goed. Maar ik denk dat het minder met de Brexit heeft te maken als met gewoon het algehele verhaal van de hele wereldeconomie. Ja. Want in Europa gaat het ook niet zo lekker. Ja.
Wat je terugkijkend wel kan zeggen, Kees, denk ik, dat je noemde het zelf al, dat die beslissing vooral op emotie genomen is. Zo'n cruciale beslissing voor een land, die wordt te snel genomen. Dat zou je eigenlijk, zoals we hier een Tweede Kamer en Eerste Kamer, dat je een soort tweetrapsraket, dat je het nog eens na 6 maanden nog eens door een referendum of iets dergelijks nog een keer.
Dat is eigenlijk wel het begin geweest van echt hele grote beslissingen nemen op echt alleen maar emotie. Ja, dat was, ja, maar dat was toen, wat ik net al zei, met Thomas had het er vaak over gehad. Weet je, dan kwam weer een rapport uit en jezus, wat laat hij doemscenario's, halleluja scenario's. Gewoon bij elkaar, een aantal mensen bij elkaar zitten, voor- en tegenstanders, gewoon eens kijken van wat is reëel. Dat is gewoon in Engeland echt, dat is er totaal niet geweest. Ja. En als daar nu tegen zit, dan wordt dat natuurlijk geweten aan de Brexit. Maar dat is ook weer niet terecht, want de hele wereldeconomie en corona is er natuurlijk ook al overeengekomen. Dus. Maar ja, ook hier gaat weer hetzelfde voor. Als we nou gaan zeggen, ja, als die mensen tegen zijn en twee voor, dan betekent ze wel. Ook dat is weer emotie natuurlijk.
Ja. Dus met andere woorden, Kees, jouw partij, de PVV en haar Nexit-plannen, hoe serieus moeten we die nemen?
Kijk, zolang het als een beetje van die vage kreet blijft, heb je er niks aan. Je moet ook wel een beetje met een serieus rapport. En wat je natuurlijk ook nog met Nexit, is wel een heel ander verhaal. De Britten stapten uit de EU. Dat is echt een heel ander verhaal dan uit de eurozone stappen. Dat is echt duizelingwekkend veel gecompliceerder. Het kan, want als je iets begint, kun je ook een einde aan maken. Ja. Maar niet op basis van een rapport van 20 paginaatjes natuurlijk. Dan moet je gewoon heel erg lang met een heleboel mensen over nadenken wat de consequenties kunnen zijn voor en tegens. Dit is een serieuze discussie, je kunt erover beginnen, maar niet even opsnap. En die Engelsen hebben het al een paar jaar over gedaan, dus daar moet je echt de tijd voor nemen en er goed werk van.
Misschien moeten we wat kleiner beginnen. Ik hoorde Klas vanochtend in zijn column in het FD dat Jort Kelder pleitte voor een Texit. Dat is een exit van Texel. Heel veel eilandbewoners op de Waddeneilanden, die willen zich afsplitsen.
Maar Nederland.
Dus misschien moeten we daar eens, afsplitsing van Nederland. Daar moeten we misschien eens mee beginnen.
Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, als je gewoon in de EU de eurozone blijft. Ja. Ja. Als we daar aan gaan beginnen, dan is het einde zoeken. Dan moet ik helemaal even af.
Goed, Kees, we gaan naar onze vaste rubriek, die er ook in 2024 blijft. Even voor de luisteraars hoeven zich geen zorgen te maken, die rubriek blijft. Want wij zijn de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie en de Nederlandse radio. Nou, daar hoort bij.
We hebben een lange termijn contract.
Dus zeker, zeker. Wij gaan door. Deo Valente uiteraard. De rubriek de ergernis van de week. Kees, het zal weer moeilijk kiezen geweest zijn onder de kerstboom. Wat is het geworden?
De media lagen in bed, dus dan lijkt het net even wat minder gebeurd. Maar er is nooit een never a dull moment. En ik woon in Amsterdam. Dus dan weet je zeker dat er iets te melden is. Ja, ik wil nog even terugkomen op die blokkade van de A10 door Extinction Rebellion een paar dagen geleden. Ze maken bekend dat ze die A10 gaan blokkeren. Ergens aan het eind december. Maar dat kan. Dat wordt verboden door de burgemeester Amsterdam, mevrouw Halsema. Oké, zou je dan zeggen. Ja. Mevrouw Halsema is ook nog zo goed om een alternatieve locatie aan te bieden. Kortom, er kan gedemonstreerd worden. Deze mensen die denken, dat vindt mevrouw Halsema, dat vinden wij niet. Dus die staan op een gegeven moment bij de A10. De weg wordt vrijgemaakt.
Wordt gefaciliteerd.
Het wordt gefaciliteerd.
Zo.
Het is verboden.
Ja?
We gaan het toch doen. Het wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat en de politie. Dan zou je toch zeggen, misschien zijn die medeplichtig aan crimineel gedrag. Dat is één. Nou, dan mogen die mensen uiteraard een tijdje blijven zitten. Dan worden ze met fluwelen handjes, of worden ze gevraagd van, willen jullie misschien toch even een keer opstaan en ergens anders gaan zitten? Nou, dat doen we dan ook wel. Er worden geen namen genoteerd, er worden geen adressen genoteerd en mensen worden naar huis gestuurd. Kortom, het gaat geen consequenties hebben. Dus je kunt iets willen, het wordt verboden, je wordt geholpen door de autoriteiten en het heeft geen consequenties. Robert, ik hoor allerlei mensen, de afgelopen maand is het woord rechtsstaat weer te pas en te onpas genoemd. Dit klinkt niet als rechtsstaat. Dit klinkt als meten met twee maten. Want we weten allemaal nog een paar jaar geleden met de blokkeervriezen, die ook de snelweg bezetten wat niet mocht.
Of boeren.
Nou, die blokkeervriezen hebben ze allemaal opgepakt. Hebben ze taakstraf gekregen en boetes. Deze mensen, en dus justitie. En ik kan me voorstellen dat je zegt, dit vind ik sympathiek en iets anders niet. Maar de rechtsstaat moet blind zijn. En dit is er echt weer, dat hebben we natuurlijk al eerder over gehad toen bij de A12. Dit is gewoon meten met twee maten. En als je praat, de rechtsstaat, er wordt ook allemaal overal bijgehaald. Dit is niet de rechtsstaat. En als je praat, van waarom zijn heel veel mensen een beetje narig en hebben ze weinig vertrouwen in de overheid en justitie? Nou, dit soort dingen, denk ik, draagt heel erg veel bij aan van, oké, of het mag wel of het mag niet, maar dan mogen we het allemaal of we mogen het allemaal niet. De ongelijkheid. En daaraan tornen als openbaar ministerie, de gelijkheid en daarom tornen om is denk ik een hele slechte stap voor het idee dat we met elkaar moeten gaan samenwerken en dat allerlei tegenstellingen overbrugd moeten worden. Ja. Want ze creëren tegenstellingen. Ja. Echt, nou,
Nou waren wij in Den Haag blij dat ze van de A12 verdwenen waren, Kees. Op enig moment hield het op. Ik denk dat die mensen door hun vakantiedagen heen waren. Maar blijkbaar hadden ze nog één vakantiedag om te besteden op 30 december. Maar de vakantiedagen 2024 zijn er weer. Dus ze hebben aangekondigd, maandag blokkeren ze de A12 weer. En dat is geen toevallig gekozen dag. Die mensen, ze demonstreren tegen klimaatverandering of tegen klimaatgedoe. Maar ze zijn natuurlijk ook, denk ik, wel wat anticapitalistisch. Dus die hebben gekozen voor een dag waarop ze dachten, hoe kunnen wij het kapitalistisch stelsel in haar hart treffen? Maandag is de Antea nieuwjaarsreceptie in Scheveningen en Extinction Rebellion blokkeert de A12. Ja, dat kan geen toeval zijn, Kees.
Ken je geen mensen met openbaar ministerie? Gewoon keihard optreden?
Ja, ik dat ben zijn keihard die... optreden. Nou, en in Den Haag worden ze naar het ADIO-stadion vervoerd. In luxe touringcars. Ik denk dat dit idee van Maxima gekomen is. Haar vader had goede ervaringen met het transporteren van demonstranten naar voetbalstadions. ADO is er ook blij mee. Die hebben dan ook weer zo'n goed gevuld stadion. Maar ze, ook daar, de weg wordt ruim van tevoren afgezet. Want ze moeten natuurlijk wel veilig de weg op kunnen lopen.
Ja, maar dat is wel een vorm van medeplichtigheid.
Zeker.
Je werkt als overheid mee aan iets wat je zelf verbiedt. Dat is een interessante rechtszaak. Maar goed, los van dit privé geneuzel. Mijn Antea aan de wereld gaat eronder. Je hebt ongetwijfeld iets belangrijks gevonden waar je aan geërgerd hebt. Dit is small beer. Heb je ook iets belangrijks gevonden waar je aan geërgerd hebt?
Ja, zeker. Ik las tot mijn verbijstering dat mevrouw Kaag het kabinet ging verlaten. En dan denk je, ja, zo iemand zal wel een opzegtermijn hebben. Ik neem aan 3 maanden of 6 maanden. Dat zijn toch belangrijke posities. Het is ook niet zomaar, ze is geen chef lege dozen in het kabinet. Minister van Financiën, dat betekent als die formatie nog niet rond is, zal zij het voortouw moeten gaan nemen voor de nieuwe begroting straks, later in het jaar. Maar nee, mevrouw Kaag die heeft een mooi baantje voor zichzelf gevonden. Heeft daar uitgebreid voor gelobbyd de afgelopen maanden in werktijd. Ze wordt VN-gezant voor Gaza. Ja. Nou, los van het feit, ik ben geen fan van Kaag, maar dat staat er los van. Ik vind als jij een publieke functie vervult en kiest om in een kabinet te gaan zitten, dan moet je dat tot het einde, ook als je demissionair bent, prima als je zegt van in een nieuw kabinet ga ik niet meer, ik stop er dan mee. Ja. Dat is prima, maar je maakt je taak af. En ze is niet de eerste, Wopke Hoekstra was de tweede. Ja, en volgens mij is er nog een staatssecretaris. Eentje was zwanger, geloof ik. Dat is overmacht. Mevrouw Oesloe, Correndon.
Ik ben het ontzettend met je eens. Weet je, als je in die functie, je hebt een voorbeeldfunctie. Een belangrijke functie en een voorbeeldfunctie. Wat is nou de indruk die het publiek gaat krijgen? Precies wat jij zegt. Ik heb er geen zin meer in. Ik kan wat leukers krijgen, ik naai eruit. Ja, het publiek en de politiek moet een beetje het voorbeeld geven. Denken wij nou echt dat dit een positief effect heeft op de Nederlandse samenleving? Dus als dit gewoon oké is.
En dan verbaast me de korte termijn. Het werd geloof ik iets voor kerst bekendgemaakt. Ik las het toen ik in Istanbul zat. Dus het zal tussen kerst en oud en nieuw geweest zijn. En dan 8 januari stopt ze ermee. Ja, dat is anderhalve week later. Ja, het is werkelijk onvoorstelbaar.
Dat zijn dus twee grote namen in het kabinet. Hè. Kijk, als een staatssecretaris, ik kan nog zeggen vooruit en maar. Maar gewoon twee dragers van het kabinet. Wat is hier in godsnaam de voorbeeldfunctie? Weet je, de politiek doet er echt alles aan. Nee, die doen er echt keihard hun best om zo impopulair om zo'n slecht mogelijk woorden te krijgen. Dat is moeilijk, hè? Om alles goed doen is moeilijk, hè?
Ja. Nee, dit zal de nieuwe.
Nee, punt is alles goed doen. Als je maar iets doet, wel een keer iets goed. Maar alles fout doen is nog veel moeilijker.
Ja. Echt dit zal de nieuwe bestuurscultuur zijn waar mevrouw Kaag het over had, ben ik bang. Nou, ik wens er veel succes in Gaza. Ik denk overigens niet dat ze helemaal objectief zal zijn met een Palestijnse man. Dus ja, ik weet niet of de Israëli's er heel blij mee zullen zijn, maar dat terzijde.
Okay.
Kees, we hadden het al even over geopolitieke conflicten. Die hebben natuurlijk grote invloed op de economie. Vandaar dat die past in deze podcast en we zijn van alle markten thuis. Het Oekraïne-conflict. Nou, dat duurt. En het is een relatief klein land, Oekraïne, tegen een grootmacht, Rusland. En Oekraïne kan natuurlijk alleen maar overleven met steun vanuit het Westen. Dus de vraag is, hoe lang gaat dat door? En daar heeft gisteren de hoogste militair van Nederland, de commandant der strijdkracht Onno Eigelsheim, die heeft daar iets over gezegd. Daar zou jij ongetwijfeld een mening over hebben, Kees.
Daar heb ik zeker een mening over. Die belooft, we moeten Oekraïne blijven steunen, vindt meneer Eigelsheim. En misschien moeten we nog eens een keer wat nieuwe wapens geven die we ze nog niet hebben, waarmee ze Rusland nog moeilijker kunnen maken dan ze al is.
Lange afstandswapens.
Ja, dat is... Ja, ik denk dat die meneer Eigelsheim het afgelopen anderhalf jaar geen enkel serieus rapport heeft gelezen over de ontwikkeling in de Oekraïne. Want één ding is volkomen duidelijk. Misschien niet bij Eigelsheim, maar in de rest van de wereld wel. Oekraïne loopt op zijn laatste benen. En serieus, dat is gewoon... Die hebben verloren. Dat is een jaar geleden al hebben ze al verloren. Die verliezen nog steeds en die gaan nooit winnen. Maar in de tussentijd, dat is een beetje het pijnlijke van het verhaal, wordt er niet alleen een heleboel materiaal vernietigd wat naar Oekraïne is gestuurd. We hebben de Javelins gehad, wonderwapen, heeft geen zin. De Howitzers, wonderwapen, heeft geen zin. De Patriots, wonderwapen, heeft geen zin. De Leopard tanks, wonderwapen, heeft geen zin. Kortom, alles wordt in elkaar gebeukt. Maar dat is allemaal nog tot daar en toe, Robert. Dat is materiaal. Er gaan ook heel veel mensen dood. Er gaan echt serieus veel mensen dood in Oekraïne. En de teller staat nu op 450.000 doden. Daar hebben we het nog niet over gewonnen en God weet wat. Dus als we wat we nou aan het doen zijn met die steunmaatregelen, en wat meneer Eigelsheim ook weer verder, is dat het conflict verlengt. Dat betekent meer materiële schade, nou dat maakt niemand wat uit, en ook veel meer doden. Het heeft geen zin, Oekraïne heeft verloren, Oekraïne heeft geen kans. Er worden mensen op straat opgepakt om naar het front gestuurd, er worden vrouwen naar het front gestuurd, er worden bejaarden naar het front gestuurd, zo erg is het. Het wordt de allerhoogste tijd, dat had al jaren geleden moeten gebeuren, dat we gewoon stoppen met die onzin, met dat steunen van Oekraïne. Dat Oekraïne de realiteit, dat wij en Oekraïne de realiteit accepteren. De realiteit is, Rusland heeft gewonnen, Rusland dicteert de voorwaarden, er gaat niet onderhandeld worden. Dat is de realiteit. En hoe eerder we dat in de gaten krijgen en accepteren, het is allemaal niet leuk, tenminste ik hoef het niet leuk te vinden, maar het gaat heel erg veel mensenlevens schelen. En doorgaan en nog meer mensen opofferen om gewoon nog meer te verliezen. Dat is wel zo'n extreem slechte optie. Wij zijn, en eigenlijk zijn we ook, wij zijn gewoon medeplichtig aan het feit dat er honderdduizenden mensen gestorven zijn. Voor niets. Dat was al duidelijk, dat was het begin van al duidelijk. Een enorme morele schande dat wij eraan meewerken. Echt ongelooflijk.
Ja, Kees, je kan ook zeggen van ja, ze dreigen nu te gaan verliezen. Dus
nee, ze hebben al lang verloren. Ze hebben al lang verloren, jongen. Geen schijf.
Ja,
dat zullen ze niet toegeven, maar er zijn ook heel veel mensen die naar kijken. Er wordt met satellieten naar kerk overgekeken, er waren advertenties bij. Echt, er wonen een paar miljoen Oekraïners, wonen niet meer in Oekraïne. Het is voorbij. Het is al heel lang voorbij. Ze gaan door omdat ze kunnen alleen maar doorgaan omdat ze gesteund worden. Dus wij en de Amerikanen verlengen dat conflict.
Ja, maar
met alle consequenties van die. De uitkomst staat vast, ja. 100%.
Maar wat, Kees, als de Amerikanen en de Canadezen nou 80 jaar geleden hetzelfde tegen Nederland hadden gezegd, dan hadden we nu Duits gesproken. Deze podcast nu van alle merkten to house geheten. Sterker nog, we hadden geen podcast gehad, want onder het nationaal socialisme was de censuur en wij houden niet van censuur.
Als je kijkt naar de ontwikkeling van het conflict, hè, vanaf eind februari 2022, en je kijkt naar hoe de zaken zich militair ontwikkeld hebben, ja, dan was eind 2022 was al duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Je kunt wel zeggen, ik kan het wel uitleggen allemaal, maar je kunt wel zeggen, ik stuur materiaal. Maar als er iets kapotgeschoten wordt, gaan er ook mensen dood.
Ja.
Dus je kunt wel nieuw materiaal sturen, maar dan moeten weer nieuwe mensen in. Dus het is gewoon een maatschappelijk drama. Het heeft niks te maken met spulletjes, die kunnen we gewoon maken.
Maar goed,
het is over.
In de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel doden gevallen. Ja. Maar heeft dat wel op enig moment tot de overwinning geleid? Hoe snel moet je...
Toen was de uitkomst niet bekend. Maar het punt is ook, Robert, kijk, het is misschien, je kunt zeggen van, als jij op straat loopt met een mooie nieuwe fiets, en er staan gewoon vier hele grote, zware jongens naast jou, en die zeggen, Robert, wij willen jouw fiets. Wat doe jij dan?
Hier heb je hem. Veel plezier ermee.
Dat is niet eerlijk.
Dat is niet eerlijk.
Leuk.
Nee, niet leuk. Want kijk, ik om me heen. Is de steun? Wil iemand mij steunen? Zijn er andere sterke mensen in mijn omgeving?
Dat zie je dus ook Oekraïne. Ja, op een gegeven moment moet je weten. Het is ook voor iedereen het beste dat je wanneer je verlies moet nemen. En dan moet je gewoon, het gaat om de menselijke drama's, Robert. 450.000 doden. Zeker zo'n aantal gewonden. En je gaat niet winnen. Ja, want als dat gebeurd was. We hebben al vier keer wonderwapens gestuurd. En de kans... Het gaat allemaal steeds slechter omdat je geen mensen meer hebt. Dus echt kwaadwillend wil zijn, dan ga je zeggen, wij sturen Nederlandse jongens. Hè, en Amerikaanse jongens naar Oekraïne. Als we dat dan doen, dan zijn we echt in oorlog. dan heb je nog een kans. Nee, gewoon als wij gaan zeggen, oké, de Nederlandse jongens en Amerikaanse jongens. Maar dat doen we niet.
Toch geen bejaarden dan?
Wat je hier dus doet, Robert, je laat andere mensen sterven. Je geeft alleen maar spulletjes. Hm. Als je echt wil winnen, dat was de Tweede Oorlogverhaal, Robert. Toen gingen er ook mensen naartoe.
Ja,
en met inclusief de consequenties. Maar daar praat helemaal niemand over. Nee, gooi er een miljardje tegenaan, geef ze nog wat spulletjes en zoek het daar maar uit. Ja, een schande, jongen. Echt verschrikkelijk.
Nou, Kees, begin van het jaar worden we overladen met voorspellingen. Wij hadden natuurlijk al onze oudejaars voorspellingen, uitzending. Maar als jij dit nu zo kijkt, wanneer is het moment dat jij zegt, dan gaat Oekraïne eieren voor zijn geld kiezen. Het oosten gaat naar Rusland. En Oekraïne houdt wat ze op dit moment hebben.
Dat is afhankelijk van de vraag wat er in Washington gebeurt. Kijk, het fascinerende is, Robert. Amerika heeft minstens 100 miljard dollar gestoken in het verdedigen van de grens tussen Oekraïne en Rusland. 100 miljard. De grens tussen Amerika en Mexico staat gewoon open. Dus zolang Amerika bereid is Oekraïne te steunen met A, met geld en B, met wapens, kan Oekraïne doen alsof ze een kans hebben. Op het moment dat die Amerikanen vanuit binnenlandse overweging zeggen, ja, het geld is op, we hebben er geen zin meer in, dan is het over. Gewoon vanaf dat moment. Maar het verstandig zou zijn om te zeggen, als Zelensky zou zeggen, echt een ouderwetse dictator natuurlijk, zeg het maar, jongens. Hm. Dit is genoeg lijden geweest.
Nou, daar gaan we het later nog regelmatig over hebben, Kees. En ook over Amerika, dat zal dit jaar ook veelvuldig gaan
worden. Ik ben maar voorbereid. Heeft iemand de laatste anderhalf jaar al beelden van Biden gezien? Ja. Gaat Biden de presidentskandidaat worden? No way.
Er is volgens mij maar één iemand die zou verliezen van Joe Biden. Lilian Marijnissen. Verder is er niemand die verliest van Biden.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een eigen portie macro-economisch optimisme of realisme. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Met deze week dus de vraag over shrinkflation. Heb je goede voorbeelden? Laat het ons weten. Tot volgende week.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.